jullie goed meehelpen, dan komt het goed.
Gaan we nog even in de koetsenstory mee? Thank you.
Goedemorgen allemaal. Welkom. Welkom in deze dienst. Iedereen die hier aanwezig is, fijn dat jullie er zijn. We zijn met een klein clubje. We wensen ook de mensen die kamperen toch een goede tijd toe. Welkom ook gasten in ons midden. Ik begreep dat er gasten zijn. Voel je welkom hier. En ook de mensen die via de stream meekijken, van harte welkom. Vandaag gaat onze eigen predikant, Evert-Jan Broekhuizen, voor. Fijn dat je er weer bent. Na de dienst nodig ik jullie allemaal van harte uit om een kop koffie te blijven drinken. Voor de kinderen, maar ik weet niet of er kinderen zijn. Een paar geloof ik, ja. Is er natuurlijk limonade en wat lekkers. De collecte is vandaag gestemd voor Hart voor Zwolle. Dat is een Zwolse organisatie die jongeren wil verbinden met kwetsbare mensen. Van harte aanbevolen. Jullie worden allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen met de startzondag op 13 september. Er is een mooi programma, je kunt het lezen in het weekblad. Voor de lunch kunnen we met elkaar zorgen dat we voor iedereen iets lekkers bij hebben. Bekers, borden en bestek graag zelf meenemen. De Je hoort erbij kaart op het podium is vandaag gestemd voor Harmke Rooyinga. Daar kun je een groet op schrijven. En de bloemen gaan vandaag naar Johan en Henny Laninga. Wie zou ze willen brengen? Ja, ik zie daar twee handen. Elsbeth, fijn dat jullie dat willen doen. En voor de volgende mededeling vraag ik jullie om te gaan staan. Donderdag 26 augustus is onze zus Jenny van Zwolle door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Ze mocht 83 jaar worden. Voor haar was geloof sterk verbonden met liefde. Liefde voor haar gezin en de mensen om haar heen. Op de kaart staat dan ook, dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. We gedenken haar in dankbaarheid. Jannie leefde bij de muziek. De muziek vooral ook van Henk, haar man, en de liederen die hij zong. En een van haar lievelingsliederen is Psalm 73, vers 9. Nu blijf ik bij u voor altijd. God die mij troost, die bij mij zijt. We zullen haar gedenken door dat te zingen en nadat ik de paaskaars heb aangestoken. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Zullen we ons ook aan het begin van deze dienst starten met ons te richten tot onze God en Vader in het stilgebed. Want we zijn deze morgen hier zo bij elkaar, wetende dat we verbonden zijn met al onze broers en zussen over de hele wereld, maar natuurlijk ook verbonden met onze broers en zussen die nu verblijven op de camping. We zijn bij elkaar omdat we graag bij elkaar komen, maar nog meer omdat we ook samen God willen zoeken. En we geloven ook dat Hij ons verbindt met elkaar, zoals we hier zijn, verbindt met de mensen die thuis meeluisteren, maar ook verbindt met al zijn broers en zussen die ons voor zijn gegaan in het leven. We mogen weten dat we welkom en veilig zijn bij God. En namens hem mag ik jullie ook groeten. Er is genade en vrede voor jou, van God onze Vader, die zijn liefde aan ons geeft, in Jezus Christus zijn Zoon, en die ook bij ons wil zijn en in ons wil wonen met zijn Heilige Geest. Amen. Zullen we ook verder gaan met deze dienst door te zingen Psalm 72, vers 2, 4 en 7. Ja, dit is die psalm 72, is een lied dat zingt over de bevrijding van God. En ik denk, als we kijken naar deze wereld, dat is dat best aan de ene kant een mooi lied is, want er gebeurt zoveel in deze wereld, dat je denkt, ja, we hebben die bevrijding van God, die is soms zo nodig. En aan de ene kant, als het gaat over natuurgeweld, dan denk je, ja, als daar iets van redding is, dan is het prachtig, maar er is ook kwaad en er is ook geweld dat niet komt door natuurgeweld, maar door wat wij als mensen elkaar soms aandoen. En de tekst die we zo meteen ook gaan lezen gaat ook over, over Jeremia. En hij loopt er dus tegenaan, dus dat het kwaad dat hij ziet en de bevrijding die zo nodig is, ja, het gaat over bevrijding van het kwaad dat mensen doen. En soms, als je dan zegt, als je daar dan tegenop staat, kan dat best alleen voelen. En dat is ook wat Jeremia een beetje ervaart. Een enorme eenzaamheid. Omdat de mensen zich tegen hem keren. En in dat is het ook gewoon goed om te weten dat ook wat Jeremia doet is zich keren tot God. En dat is natuurlijk ook iets dat wij als kerk elke keer opnieuw mogen doen. Of het nou is dat we in een tijd van vreugde leven of in een tijd van verdriet. We willen keren ons samen naar God toe. En dat wil ik ook zo meteen doen in gebed. En dat gebed wil ik afsluiten met jullie door het Onze Vader te zingen. En daar nemen jullie ons als God is in mee. Toch? Ja. Zullen we samen naar God toe gaan in gebed? Ja, goede God en trouwe Vader. Dank u wel dat wij bij elkaar mogen komen op deze zondagmorgen. Dank u wel dat het weer regent. En Vader, u weet dat we, dat niet iedereen van ons houdt van de regen. En nu denken we ook aan de mensen die nu, uit onze gemeente die nu op de camping staan en misschien moeten opruimen. Voor onze mensen is die regen niet altijd fijn, maar tegelijkertijd, het is een zegen waar deze wereld op, of ons land op heeft gewacht. Regen die leven geeft. Vader, wij hebben ook uw leven nodig. Als we bij elkaar komen en wij zoeken uw leven, wilt u het ons dan ook geven? Want er zijn ook momenten in ons eigen leven waarin we tegenover de dood kunnen staan. Wilt u ons verkwikken, verfrissen, een nieuw leven geven? En we komen ook bij u en we weten ook dat we zelf verkeerde dingen gedaan hebben. Wilt u dat vergeven? En wilt ons de vreugde geven van die vergeving en ons de kracht en de liefde geven om wat u ons schenkt ook uit te delen aan de mensen om ons heen. Wilt u bij ons zijn deze morgen met uw Heilige Geest. Dat we iets mogen proeven van uw evangelie. Dat we uw licht mogen zien. Dat we mogen worden aangemoedigd. En dat we uw hoop mogen omarmen in ons hart. Zo komen we bij u deze morgen in naam van Jezus Christus, uw Zoon.
Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid.
Mogen de kinderen wel even naar voren komen. De kinderen die zo meteen naar de Bijbelgroepen gaan. Volgens mij zijn dat er niet zo heel veel. Maar dat maakt niet uit. Dus er zijn de Bijbelgroepen of niet? Nou, anders weet je dan. Ja, fijn. Kijk eens aan. Volgens mij krijgen jullie het heel gezellig met elkaar of niet? Hallo. Kijk. Zie je, wat heb ik meegenomen? Ja, dat... Nou, je weet het wel, hè? Een pot. Heel goed. Ja, het is een pot, hè? Vind je hem mooi?
Ja.
Ja, vind jij hem mooi? Ik vind hem ook mooi, hè? Wat vind je ervan, Marcus? Vind je hem ook prachtig? Hij is vierkant. Vind je hem ook mooi? Iedereen heeft een eigen mening, hè? Ja. Je zou hem niet kiezen. Je zou hem niet kiezen. Oké, maar als je hem wel zou hebben, hè, wat zou je dan mee doen? Bloemen inzetten. Oh ja. Oh, stop maar even. Ja, en wat voor bloemen dan? Wat voor bloemen zou je... Jij weet welke kleur? Rozen. Oh, vind het wel een mooie kleur. Het is een mooie witte pot. Vol met... Ja. Oh, die zou er ook mooi in passen, hè? Ja. Ja, dat doen we niet, want dit is onze vaas. Want wij vonden hem wel mooi en wij willen hem graag weer terug meenemen naar huis. Ja, en dat zeg ik ook niet zomaar. Want, kijk, je gaat er natuurlijk... Je kan er iets moois in doen. Maar weet je wat je er niet mee moet doen? Ja, een knuffel kan erin. Ja, doe maar niet, want zometeen zit hij vol met de rozenprut. Ja, dat kan hoor. Hij is wel gebruikt. Ja. En, maar wat zou er denk je gebeuren als ik deze pot laat vallen op de grond? Gaat die kapot? Oh boy. En ik ga even kijken naar de kosten. Ja, het vast gaat helemaal kapot. Ik ga dat niet doen, want als ik hem kapot gooi nu op de grond, wat gebeurt er dan? Een miljoen stukjes, en ga je die kunnen terugvinden?
Nee, niet allemaal.
Niet allemaal. En... Kan ik hem dan weer teruglijmen? Denk ik dat ik hem dan weer helemaal mooi krijg? Nee, hè? Nee, want dan is hij voorbij. Het is zo'n mooie pot. Dus wat ik ermee moet doen, ik moet er voorzichtig mee zijn. Ja. Dus niet? Dus niet op zich. Zeg maar gelijk eventjes weer terug. Zo. Kijk, even mooi naar kijken. Nou, maar waarom heb ik nou die pot meegenomen? Nou, omdat hoeveel... Heb je wel eens een keer een ongelukje gehad dat je wel een pot kapot gooide? Of iets anders?
Ja.
Wat dan? Een glaswerk. Glaswerk. En gewoon een glas? Gewoon een glas. Ja, hebben jullie dat ook wel eens gehad dat het glas viel? Heeft een van jullie dat wel eens gehad, die een glas kapot? Gisteren nog! Oh, een hele bakplaat uit de magnetron. En heb je die toen weer aan elkaar geplakt? Heb je aan de container. Wat zonde eigenlijk, hè? Ja, maar dat is eigenlijk wel zo. Als wij iets laten vallen, dan lukt het ons niet meer om het aan elkaar te plakken. En soms denk je ook van, nou, iets is kapot en we kunnen het niet meer maken. En bijvoorbeeld bij, jullie gaan een verhaal hebben over iemand die heeft ruzie gemaakt. En dan denk je, oh, alles is kapot. kan die nog maken, maar als we letten op Jezus en op God, dan kunnen we het wel weer heel maken. Nou, wij hebben dus ook, daar gaat het vanmorgen bij ons ook een beetje over, dat soms kunnen we dingen kapot gooien. En dan denk je, kan niet meer gemaakt worden? Ja, wacht, deze kan. Ja, dat is mooi, hè? Die paarden zijn toch weer naar TV hier neer. Soms denken wij van, hé, iets is kapot gevallen en een glas of een ovenschaal, die kan je niet meer maken. Maar het mooie is van Jezus, is dat hij soms dingen die wij denken van, dat is kapot, wel weer kan maken. En omdat hij het allemaal weer kan maken, dat betekent het ook dat we niet bang hoeven te zijn. Nou, daar ga ik het kinderlied over zingen. Zullen we die gewoon even laten? We gaan ook samen een kinderlied zingen over je hoeft niet bang te zijn. Dus ook als je denkt het is kapot. Die ken jij? Nou, mooi, ik ook. Nou. Vindt hij ook heel mooi.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te veel. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en hij blijft, als jij je ogen sluit.
Veel plezier. Nou, die kenden jullie heel goed. Veel plezier. We zien jullie zo meteen weer terug. Nou, ik neem die kruik nog wel eventjes mee. Ik ga hem ook niet laten vallen. Maar we gaan het ook wel hebben over een iemand die gaat lopen met een kruik. Niet zo mooi als deze, maar waarschijnlijk is dat een aardekruik, denk ik. Dit is natuurlijk geen prachtige aardekruik. En ik denk dat het lied van net, van je hoeft niet bang te zijn, ook wel gaat voor deze man, Jeremia. Want Jeremia, die zal in zijn leven best wel angst kunnen hebben gekend. En daar loopt hij nu, gewoon door de straten van Jeruzalem. Waarschijnlijk met een boze blik in zijn ogen en in zijn handen een kruik. De mensen in Jeruzalem, die lopen met een boog om hem heen. En als hij Jeremia langskomt, dan fluisteren ze ook, oh nee hè, daar heb je Magor Misabib weer. Dat is een bijnaam, die hebben ze hem gegeven. En dat is niet iets dat heel aardig klinkt, want Magor Misabib, dat betekent zoiets als Pietje Paniek. Want dat is wat Jeremia doet. Hij schreeuwt de hele tijd, overal paniek, overal paniek. En dat fluisteren ze hem nu na. Zie je hem daar lopen met die boze blik? Magor Misabib. Wat voor een ongeluk gaat hij vandaag weer over ons afroepen? Wat doen we nu weer fout in zijn ogen? Snapt die Pietje Paniek dat echt niet? Dat niemand zo'n zuurpruim leuk vindt? Dat niemand hem op een feestje wil hebben? Op zo'n manier? Ik bedoel, het is niet heel gek dat hij geen vrienden heeft met zo'n houding. En dat is waar, deze Magor Misabib, deze Pietje Paniek, oftewel Jeremia, hij heeft zo goed als geen vrienden meer over. Want al jaren achter elkaar roept hij dat Juda en de heilige stad Jeruzalem ten onder zullen gaan. Niks van waar, zeggen de mensen. Het gaat toch best wel goed. Ze hebben zelfs nieuwe goden gekregen, zoals Baal. En van die nieuwe goden mogen ze veel meer dan dat ze mogen van die god van hun opa's en oma's. De nieuwe goden vinden ze gewoon veel leuker. Waarom gaat die Jeremia dan lopen doen alsof het slecht gaat? En Jeremia, die Pietje Paniek, die had zelfs het lef, het gore lef, om het volk van God te vergelijken met, en dan moet je nu, als je niet houdt van grof taalgebruik, even je oren dicht doen. Want wat Jeremia zelfs durfde te doen, ja goed, zo doe ik bij Jeremia de oren dicht, is hij vergeleek de heilige natie met geile ezels en kamelen. Wat een lef. Alsof ze helemaal overweldigd worden door hun eigen ongecontroleerde gevoel, rennen ze dan alle kanten op. Domme, grote, logge beesten die zich niet laten bijsturen. Als ze eenmaal de krul in de kop hebben. En als zo'n kudde ergens heen gaat, dan, ja, het is een olifant in de porseleinkast, denk ik. Hoe kan Jeremia zulke vuile taal gebruiken en dan nog steeds beweren dat hij een profeet is? Maar de waarheid is dat de daden van Israël op dit moment vuiler zijn dan de taal van Jeremia. Jeremia die loopt nu met een kruik door de stad en hij heeft een doel, hij heeft een opdracht, een boodschap van God. Een boodschap voor de priesters en de leiders van de stad. Daar zegt hij, in hoofdstuk 19, waar lezen ze zo meteen in hoofdstuk 20. Luister naar de woorden van de Heer, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik zal zulk onheil over deze stad brengen, dat de oren van wie ervan hoort, ervan zullen tuiten. Want ze hebben mij verlaten. Ze hebben deze plaats geschonden en er wierook gebrand ter ere van andere goden. Ze hebben deze plaats doen druipen van onschuldig bloed en er offerplaatsen gebouwd om hun kinderen als offer voor Baal te verbranden. Dat heb ik nooit geboden, nooit gezegd en zeker nooit gewild. En de kruik die Jeremia meedroeg, hij gooit hem kapot. Pot op de vloer. Net zo maakt God jullie kapot. Ik ga hem niet kapot gooien trouwens. Ik zeg er vast even bij. Ik zeg even terug. Net zo als die scherven gaat God jullie verbreken. Dit onrecht kan niet langer. En u moet trouwens er wel vast even bij zeggen dat God die vaas, die kruik ook weer gaat herstellen. Maar nu wordt hij kapot geslagen. En de mensen, zijn die dan onder de indruk van die woorden? Nee. Ze lachen Jeremia gewoon uit. Ze fluisteren nu misschien nog wel iets harder, zodat ze zeker weten dat Jeremia het kan horen. Ja hoor, daar gaat die Pietje paniek weer. Mompel, paniek overal. Wat een sukkel. En de priesters in de tempel. Daarvan zou je natuurlijk geloven en hopen dat die Jeremia een schouderklopje geven. Goed zo, dat je de woorden van God spreekt. Maar dat is niet waar. In plaats van een schouderklop, je krijgt die kloppen met een stok. De priester zet Jeremia te schande, in het schafot, in de poort. En Jeremia die fluistert nog aan de priester. Sommigen kunnen het horen. Hij zegt, het zal niet lang meer duren. En dan zullen ze niet mij Magor Mizabib noemen, maar jou. Niet zozeer omdat je paniek zaait, maar omdat wat jij doet voor paniek gaat zorgen. Omdat je het volk meeneemt in de zonde. We gaan zo meteen in de Bijbel lezen een gebed van Jeremia. Dat gebeurt nadat Jeremia Jeruzalem in was gegaan en is vastgezet, komt het gebed waarin je merkt dat Jeremia aan de ene kant gelooft dat hij niet anders kan dan opstaan tegen het onrecht en tegelijkertijd ook zo boos is omdat het lijkt geen effect te hebben. Waarom doet hij dit nog? We lezen zo meteen Jeremia 20, vers 7 tot en met 13. En daarna zingen wij. Alles even iets moeten omgooien. Oh, staat wel goed. Ik kwam niet uit zijn hand. Dankjewel.
Ik had het er net over met onze voorganger, met Evert-Jan. Dat het toch eigenlijk wel grappig is dat onze God ook een beetje humor heeft. Jeremia werd gestuurd naar Tofet. En daar zal hij, bij de scherfenpoort, moet hij daarna de kruik stuk slaan. Bij de scherfenpoort moet hij de kruik tot scherven slaan. En zo zegt hij ook, ik zal dit volk en deze stad stuk slaan. En dan wordt hij door de hoofdopzichter van de tempel, de priester Pasgur, wordt hij ook nog eens keer in het blok gezet nadat hij stokslagen heeft gehad. De klacht van Jeremia. Heer, u hebt mij verleid. Ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en u hebt mij in uw greep gekregen. Dag in, dag uit lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt, want de woorden van de Heer brengen mij dag in dag uit schande en vernedering. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op. Dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Want de mensen bouwen mij na. Overal paniek. Roep het, dan vertellen wij het verder. Al mijn vrienden zijn uit op mijn val. Misschien laat hij zich verleiden. Dan krijgen wij hem in onze greep en dan wreken wij ons op hem. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. En daarom komen mijn belagers ten val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd. Ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande. Nooit zal die worden vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor. Zing voor de Heer, loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de handen van boosdoeners gered.
Thank you.
zichtbaar u mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Dank jullie wel. Ja, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat de meeste van jullie die uitdrukking wel kennen. Blissfully unaware. Dat is zoiets als de heerlijke zegen van onwetendheid. Gewoon je gewoon kunnen overgeven aan de dingen zoals ze nou eenmaal zijn. Je niet hoeven te verzetten tegen de onvermijdelijkheid van de realiteit. En soms kan dat ook iets heiligs zijn en iets goeds zijn. Want, daar wijs ik even op wat Jezus zegt. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat blijft als een waarheid overeind staan. En ook Salomo, een van de meest wijze koningen, die zegt, voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Het zijn teksten die in de Bijbel staan, die je helpen om rust te vinden te midden van een wereld waarin zoveel chaos is. Wat we nu doen is lees uit Jeremia en dat staat eigenlijk aan de totaal andere kant. Er is een andere waarheid die de waarheid die ik net voorlas niet tegenspreekt. Want hoe kan je nou die rust vinden en gewoon accepteren hoe het is als je tegenover zulk groot onrecht staat? Als je ziet hoe de mensen de levende God aan de kant zetten en kiezen in plaats daarvan voor eigen belang, winst, macht. En voor Jeremia, als je zelfs ziet hoe op het altaar, misschien ook in de buurt van God, als daar kinderen worden geofferd. Hoe kan je dan nog zeggen, ach ja, dit is nou eenmaal de tijd waarin we leven. Het lukt Jeremia dan ook helemaal niet om dit gewoon zijn beloop te laten gaan. En blijkbaar hè, moet je bedenken dat voor het gros van het volk is blind geworden voor de realiteit. Zoals Jeremia die ziet. Maar het lukt Jeremia niet om het kwaad en de zonde te ontzien. En dat is iets wat in de Bijbel vaker terugkomt. Iets waarvan je het misschien kan zeggen, dit is een profetische kwelling. En er is één oud-testamenticus waarvan ik vind dat hij het echt heel mooi onder woorden heeft gebracht. Die zegt, wat Jeremia doormaakt is de profetische kwelling van het weten en zorgen. Madness, maddening knowledge of knowing and caring. Het moment dat je misschien liever onwetend zou zijn. Onwetend zou zijn voor wat er allemaal gebeurt. Maar tegelijkertijd dat het je niet lukt om je ogen te sluiten voor de realiteit. De realiteit waarin je ziet dat er iets grondig mis is met hoe het gaat. En dat er daardoor kwaad is en pijn is. Nu moet ik zeggen dat in deze tijd lijken misschien wel heel veel profeten te hebben als Jeremia. Heel veel mensen die heel erg sterk overtuigd zijn dat er iets mis is met hun omgeving. En net als Jeremia bereid zijn om boten te verbranden om maar hun boodschap over te brengen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de vele protesten die er zijn. En hoe de snelwegen door twee groepen geclaimd worden. Aan de ene kant Extinction Rebellion bijvoorbeeld, aan de andere kant de boeren. He, die snelweg, daar zie je die allebei, en van beide zou je kunnen zeggen, oh die doen net als Jeremia, die komen op voor hetgeen dat mis is in dit land. Ja, die twee staan natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. We leven natuurlijk in een tijd waarin vaak het een hebben van een sterke mening, of het niet willen wijken van je mening, soms gelijk wordt gesteld aan een profetische waarheid. Maar heel belangrijk hier, als we kijken naar Jeremia, is dat Jeremia zich als profeet niet ziet als redder. Het enige wat hij doet is, hij wijst mensen op het verhaal van God. Zodat mensen hun eigen realiteit leren zien en leren verstaan in het licht van het evangelie. Jeremia herinnert het volk aan de God die hen al zo vaak en zo lang beschermd heeft. Hij herinnert het volk aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die hen als slaven heeft gered uit de grip van de farao. De God die zijn licht geeft in het onderwijs. Die onderdrukking verbreekt en zwakken beschermt. En Jeremia voelt zich ook zelf beschermd door die God, ondanks al de ellende die hij meemaakt. Het is God die Jeremia en ook het volk wil laten zien dat het anders kan dan de wereld ons voorhoudt. En dat is de profetische kwelling waar Jeremia mee moet leren leven. Hij weet dat het anders kan, maar hij vindt nergens mensen die hem bijstaan. En iedereen blijft vastzitten in korte oplossingen. Afleidende boodschappen die soms zeggen, het komt wel goed, je hoeft niet iets te doen. Of, het komt wel goed, maar het kan alleen goed komen als je doet wat ik zeg. En daar gaat Jeremia niet in mee. Jeremia wijst niet naar zichzelf als nieuwe leider, maar hij wijst naar God. En hij wijst de mens op hun eigen verantwoordelijkheid. Jeremia vraagt eigenlijk om niet om volgelingen, maar hij vraagt om bekering. Van het hart en het leven. Jeremia vraagt om aan de mensen, en dat is het meest moeilijke, hij vraagt aan de mensen om te erkennen dat ze in zonde leven. En die bekering, en om zich te bekeren. En dat is natuurlijk ook een vraag die wij als kerk, waarvan ik denk, ja, die moeten we ook af en toe van onszelf stellen. He, wij geloven in God, wij geloven in de vergeving die er is door Jezus. Maar dat betekent nog steeds dat we onszelf die vraag kunnen stellen. Leven wij naar de wil van God? Of leven wij ook zelf in zonde? Hoe leef ik? Nou, in brede zin was het voor de Jeremia wel duidelijk. In Jeruzalem leefden de mensen in zonde. En als er één ding is waar mensen een hekel aan hebben, dan is het dat erkennen dat ze in zonde leven. Nu ga ik even aan voorbij. Niemand vindt het leuk om te horen van een ander dat ze in zonde leven, dat oordeel. Maar nog moeilijker is om van jezelf te erkennen dat je in zonde leeft. En Jeremia is op dit moment die spiegel. En daarom wordt Jeremia aan de kant gezet en gehaat. En fluisteren de mensen van Gor Misabib. Paniek overal, Pietje paniek. En de mensen van Juda en Jeruzalem, weet je wat die doen? Die vallen in een van de oudste leugens die er is. Dat als een boodschap niet leuk is, dan is hij waarschijnlijk ook niet waar. Maar de boodschap van Jeremia is wel waar. En God is boos omwille van de zonde. Want God kan het kwaad niet goedkeuren. En dat is voor misschien een paar mensen in de stad geen probleem. Want die kunnen accepteren zoals het is. Maar er zijn zoveel slachtoffers in het nu van de zonde in Jeruzalem en Juda. En nog erger van de zonde die ze vandaag zien. En is dat die zonde gaat groeien en uit gaat monden op dat Jeruzalem en Juda net gelijkvormig wordt aan de vijandige wereld waar ze op dat moment in leven. De stad en het land zullen daarom ook gebroken worden als die kruik. En dat is dus ook de kwelling van zorgen en weten van Jeremia. En misschien zou Jeremia dan kunnen zeggen, ik geef het op. Het is zinloos, want de realiteit is, Jeremia die doet dat nu al een tijdje. Dit is niet de eerste keer dat hij de stad in gaat. En heeft er iemand geluisterd? Blijkbaar, telkens opnieuw keer, elke keer opnieuw, luistert er niemand. En dan trekt God hem er toch wel weer bij. En dat zegt ook Jeremia met zoveel woorden. Zoals we net ook lazen, zegt Jeremia, Heer, U hebt mij verleid. En ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en u hebt mij in uw greep gekregen. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen. Ik kan het gewoon niet meer. Waarom doe ik dit? Ik kan niet meer spreken in zijn naam. Want ik denk ook dat hierin doorklinkt, dat als ik spreek in zijn naam, dan word ik geconfronteerd met waar we staan. En dat doet pijn. Maar, zegt Jeremia ook dan toch, ik kan niet accepteren dat het zo is, dat het volk waarvan ik hou, mijn broers, mijn zussen, dat die op deze weg blijven. Het doet lijkt me ook in hemzelf pijn en hij laat dat toe. Dan zegt hij ook, dan luidt er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Jeremia gebruikt taal van verleiden en verleid worden. Door de liefde van God kan Jeremia zijn ogen en zijn ziel niet langer sluiten voor het kwaad. En ergens, als je die leest van die kwelling, en ik denk ook vandaag dat we er wel een beeld van kunnen maken hoe dat er in de realiteit van ons uit zou zien. Ergens denk je, dat is die kennis dan geen vloek? Ik denk dat Jeremia dat zeker niet zo zou ervaren. Want heel belangrijk is dat kennis van de zonde niet hetzelfde is als de oorzaak van de zonde. God laat Jeremia ook de zonde zien. Maar ook als God die zonde niet zou laten zien, dan zal die zonde toch gewoon bestaan. De zonde bestaat al, maar iedereen sluit de ogen en de ziel voor de realiteit. Het is een beetje hetzelfde als de angst die sommige mensen hebben voor het ziekenhuis. Er zijn mensen die willen liever niet naar het ziekenhuis. Omdat ergens diep in het binnenste ze bang zijn om te horen dat ze ziek zijn. Wat er mis is. Maar dat is natuurlijk een hele ongezonde houding. Want juist het ziekenhuis is ook de plek waar genezing is. God opent Jeremia de ogen voor de zonde. En dat is een profetische kwelling, maar doordat de ogen worden geopend van Jeremia, kan hij ook zien dat er wel een weg voorwaarts is. Dat voorbij het breken, na het breken is ook de heling. Maar die heling wordt alleen gevonden in God. En niet in die strijd van de wereld. Jeremia sluit zijn stukje ook af met een merkwaardig iets, dat dit is zelfs niet het einde van het gebed, maar in het midden in het gebed gaat het dus over van kwelling naar lof. Zing voor de Heer, loof de Heer, want Hij heeft het leven van de armen uit de handen van boosdoeners gered. Dus als we hier staan en dan denk je, hoe kan dan de Jeremia dan ondanks de moeite waar hij in zit, niemand luistert en al die zonden overal. Er is een reden dat hij zegt dat iedereen een Pietje Paniek noemt. Omdat hij al die ellende die hij ziet, hoe kan hij dan toch nog God loven? En dat is omdat hij ook weet dat bij die God die hem de ogen heeft geopend, er een pad is naar herstel. En dat is ook dat die weg is natuurlijk ook de weg waarop die de Bijbel doorgaat. Voorbij brokenheid naar het herstel. In lijn daarvan wil ik ook je ook meenemen naar Jezus. Het voelt een beetje, ik denk dat die profetische kwelling die Jeremia doormaakt ook ergens op ons bordje wordt gelegd, op jouw bordje wordt gelegd. Want Jezus die zegt, wanneer hij dus zijn leerlingen de wereld instuurt, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Het is een kruis, hè, Jezus volgen. En ik denk dat je hier in deze tekst ook mag lezen dat kruis ook betekent dat je ogen worden geopend voor de zonde en kwaad in de wereld. En dat betekent dat wanneer je Jezus volgt er misschien ook vijand vijandschap kan ontstaan tussen jou en mensen om je heen. Omdat je het lukt je niet meer om je ogen te sluiten voor de zonde. En dan zegt Jezus verder, want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. En daarin laat Jezus ook zien dat er voorbij die gebrokenheid is dat herstel. We willen mensen niet blind houden voor de zonde en het kwaad in de wereld. We willen mensen ook niet bang maken met boze woorden. Van kijk maar uit, want alles gaat zo meteen nog een keertje kapot. Onze ogen worden geopend voor de realiteit van vandaag. En dat is, er is al zoveel kapot. Maar, als we achter Jezus aangaan, dan gaan we niet op weg naar een gebroken wereld, maar naar een wereld van herstel. Waar het leven weer heel is. Waar de kruik waarvan wij denken, nou dit is een scherpe, probeer het maar niet eens meer te plakken, geheeld zal zijn. Dan wordt die kwelling een loflied. En onderweg vind ik het ook zo mooi wat Jeremia zegt. Dat ondanks, zou je zeggen, ik zou alle hoop verliezen. Misschien vertrouwen op God. Dat ondanks alles ziet Jeremia dat hij beschermd wordt door God. Zo mogen wij ook samen op pad gaan. Jezus achterna. De weg van het kruis. Niet eentje die mensen op pad zet naar gebrokenheid. Maar naar herstel. Amen. En daar wil ik ook samen zingen. Een lied van onderweg gaan. Het is, op de papieren liturgie staat het net iets anders. We gaan nu zingen. We gaan op weg. Met brandend hart. Omdat we verlangen naar dat herstel. Zometeen naar God toe gaan met ons gebed. En daarin nemen natuurlijk ook Johan en Henny Laninga mee. En we bidden ook voor de familie van Jenny van Zwolle. Zullen we naar God toe gaan in ons gebed? Goede God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons meeneemt. Dank u wel dat u ons hoop geeft en goed nieuws voor deze wereld. Dat we ook mensen zien die zo worstelen in het leven. Vader, we bidden of u er wil zijn voor hen en dat die mensen die zoveel moeite hebben, van u hoop en liefde en zorg mogen ontvangen. Als we bidden voor vrede en voor recht in deze wereld, dan spreekt u ons ook aan. U spreekt ons hart aan. Vader, want de zorg die u heeft voor deze wereld en de liefde die u heeft voor de wereld, die legt u ook in ons hart. Laat ons hart branden en in vlam staan van uw liefde, zodat we niet anders kunnen dan zien waar wij uw zorg en liefde kunnen delen. Want ook in de straten van Zwolle zijn er momenten dat we onze ogen kunnen sluiten voor de ellende. Open onze ogen en ons hart. Tegelijkertijd kunnen we heel hard bidden voor de hele wereld. Maar weten we ook dat wij, zoals we hier bij elkaar zitten, dat ook mensen zijn die onder ons moeite hebben en ziek zijn. Of mensen die wij kennen, die of wie wij ons zorgen maken. Vader, in het bijzonder noemen we de familie van Jenny, van Zwolle, onze zus. Vader, het overlijden van haar, het kwam zo plotseling. Was voor ons niet aan te zien komen. En toch moeten we de realiteit onder ogen zien. Wilt u de vrienden en de familie, kinderen, kleinkinderen van Jenny, wilt u hen troosten en bij hen zijn en kracht geven als zij zich voorbereiden op het afscheid? Wilt u ook ons troosten en ons helpen om het overlijden van Jenny een plek te geven? Vader, we komen ook bij u en we noemen Johan en Henny Laninga. Aan de ene kant willen we u danken dat de bestralingen van Henny eindelijk voorbij zijn. En we vragen u ook, wilt u de behandeling laten doorwerken, zodat er genezing kan komen? Tegelijkertijd blijven de zorgen voor haar, maar ook voor Johan, wel bestaan. Wilt u hen vasthouden en kracht geven? Vader, we komen ook bij u met de gemeente. Vader, ik wil u danken voor de vrijheid die u ons geeft om ons kerk vorm te geven. Maar we hebben wel uw leiding nodig om dat samen te doen. Vader, we doen dat samen zoals we hier zitten en met al onze broers en zussen die ook nu elders zijn of op de camping. Maar we doen het ook met andere kerken samen hier in Zwolle en we zoeken een weg en we kunnen dat niet zonder u, God. Wilt ons helpen om elkaar vast te houden. Om een weg vooruit te zien. Ik wil u daarmee ook gewoon danken voor wat we hebben hier. Als de ontmoeting. Dank u wel voor de warme banden die we samen hebben. Voor de liefde die er onderling is. En het jongerenwerk en de mogelijkheid om een kampeerweekend samen te hebben. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dat het goede dat we daarin krijgen, bewaren. Dat u de kerkenraad ook zegenen. Als we bezig zijn met plannen maken voor de toekomst. Vergaderingen en alles. En voorbereiden voor startzondag. Wilt u het werk van de kerkenraad zegenen. Zo komen we bij u. Wetende dat ons leven en dat van de wereld in uw handen is. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Dat gaat met de collectezak. En de... Of via Skipio natuurlijk, voor Hart voor Zwolle. En dan komen zo meteen de kinderen natuurlijk ook terug. En dan horen we wat zij gedaan hebben. Ze is al weg. Hier.
Ze zijn er. Hallo, test, test, yes. Binding. Nee, ja, kijk eens. Volgens mij zijn ze de werkjes laten zien aan papa's en mama's. Maar, kijk. Nou, ja, laat maar zien wat we gemaakt hebben. Weet jij nog wat we gemaakt hebben, waar we het over hadden?
Jacob.
Ja, en? Wat zag hij in de wolken? Wat hebben we gemaakt van hout?
Trappen.
Laat hem maar even goed zien.
Je moet dit toch aan de papa en mama zeggen?
Nou, dank jullie wel. Ja, we kunnen natuurlijk niet via de trap naar beneden. Wij gaan zo meteen ons slotlied zingen. Ik denk het goed is dat we dat staande zingen. Dat is opwekking 798, houd vol. En nou, zullen we dat staande zingen? Mogen ook de week ingaan wetende dat God met ons meegaat. Ontvang zijn zegen. Mogen de Heer jullie zegenen en beschermen. Mag de liefde van zijn Zoon in jullie hart leven en met jullie meegaan en jullie voeden, zodat de liefde die jullie ontvangen een zegen is voor de mensen om jullie heen. Mag ook de Heilige Geest bij jullie zijn in het leven, dat hij jullie leidt, jullie hart, jullie ziel, jullie ogen opent voor de wereld om je heen. We mogen gaan in de wetenschap dat God met ons meegaat. Amen.